Shabbat shalom, lieve mensen van Bet HaTikva en bezoekers die misschien voor het eerst zijn. We zijn een nieuw jaar ingegaan. Het zal u allemaal niet ontgaan zijn. Alle knallen en vuurpijlen en zo. De oliebollen. Een nieuw jaar volgens de gangbare tijdrekening. En ik wens jullie allemaal de shalom van de Messias toe voor het jaar 2018 en alle. Kennelijk krachtige woorden. Oké, gaat ie weer. Ja, ik moet even wennen aan die twee microfoons, dus als het niet goed gaat.
Die mag spreken en die mag weer
weg. Oh, die doen we weg. Oké. Kijk eens. Dat is vertrouwd. Ik zei dus dat we een nieuw jaar waren ingegaan. En de parasha van deze week luidt een heel nieuw tijdperk in. Een nieuw tijdperk in Gods verlossingsplan voor Israël en de volken. Gods verlossingsplan ook voor ieder van ons persoonlijk. Want in dat hele grote plan hebben wij op een gegeven moment ook ieder persoonlijk een keer een plaats. De parasha is getiteld Shmot, namen. Meervoud van Shem, naam. En ik lees die eerste zin van de parasha in het Hebreeuws, zoals ik gewend ben met mijn droosjes, om ons eraan te herinneren dat dat de taal is waarin God eerst tot ons spreekt. We Elei Shemot Bnei Yisrael Habayim Mitzrayima Et Yaakov Ish Uveto Ba'u. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Mitzrayim, Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. En dan volgen de namen van de zonen van Jacob. En dat worden later de namen van de stammen van Israël. En daarmee hebben we meteen één hele belangrijke boodschap van deze parasha. We lezen hier hoe God na de personen, de aartsvaders, Abraham, Yitzchak en Jacob, nu doorgaat met zijn verlossingsplan voor Israël, voor heel de wereld. Uiteindelijk voor heel de mensheid met een volk. Na een begin via de aartsvaders komt nu de beurt aan een volk met Israël. Het volk dat hij zijn zoon noemt. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is het grote perspectief van deze parasha. We gaan een nieuwe fase in met dit in Egypte als in een couveuse grootgebrachte volk Israël. Ze kwamen met z'n zeventigen en ze gingen weg met, 600.000 strijdbare mannen. In ieder geval kunnen we spreken over meer dan 1 miljoen mensen. Een fase die duurt in Gods grote tijdplan, tot God weer zijn zoon, en dit keer met een hoofdletter, uit Egypte roept. Yeshua, de Israël, Israëls verlosser en onze verlosser, de verlosser van de wereld. Op Gods tijdlijn begint in deze parasha dus de klok van Israël te lopen, zo'n 12 tot 13 eeuwen voor de Israël, de zoon van God, geboren wordt. Maar onthoud wel goed, die klok van Israël houdt ook dan niet op als Yeshua komt. Die loopt ook dan door. Daar kom ik op terug. Kijk, in de vervangingstheologie wordt gedacht dat als dan Yeshua komt, dat er dan opeens een hele andere beloftes aan de orde komen. En dat is ook wel zo, maar de oude beloftes zijn niet vervallen. We hebben gelezen over de roeping van Moshe. Ik moet even zeggen dat deze parasha biedt zoveel stof. Dat nou wel 1000 preken, 10.000 weet ik niet, maar te maken zouden zijn. Dus ik heb er maar wat uitgenomen. Dus als u denkt van, hé, maar er is toch nog wel wat anders te zeggen. Nou, u hebt helemaal gelijk. Maar we hebben gelezen over de roeping van Moshe. Die ontmoeting van Moshe met de Eeuwige, die vanuit de brandende doornstruik tot hem spreekt. Die doornstruik die niet door het vuur wordt verteerd. Dat is het symbool. Een symbool van de Eeuwige die zelf met zijn wezen aanwezig is in de geschiedenis van Israël. Heel erg zichtbaar voor ons geworden in deze tijd. In de geschiedenis van het Joodse volk. In Jesaja 43 lezen we over dat vuur. Maar nu zegt de Eeuwige, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Eeuwige, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland, vertaalt de HSV. Op het grote plein voor de westelijke steunmuur van het Tempelplein, de Kotel, in Jeruzalem zag ik eens een Davidster. Ik weet niet of die er nu nog hangt. Een Davidster waarin en water en vuur zichtbaar waren. Geen volk dat nu nog leeft. En vooral duidelijk zichtbaar is in het Joodse deel, Juda deel van het Israëlische volk, van Israël. Het deel dat bij Juda hoort, heeft zoveel aanslagen door wonderen overleefd. Van de Midianieten tot Haman. Van de kruistochten en de pogroms in Rusland tot Hitler. In de vorige eeuw hebben we die meest verschrikkelijke aanslag op het leven van het Joodse volk gezien, die we samenvatten met de woorden Holocaust of Shoah, Auschwitz. Maar omdat de Eeuwige zichzelf verbonden heeft met dit volk, aanwezig is, juist ook in dit volk, overleeft het niet alleen, maar heeft dit volk de overwinnaar van de dood voortgebracht en is het zelf een teken van leven uit de dood. Dit volk dat na bijna 20 eeuwen van ballingschap in onze tijd ook als uit de dood weer een levende natie geworden is. Alle volkeren in de wereld zouden zich moeten verbazen en zouden moeten zeggen, natuurlijk is Jeruzalem de hoofdstad van Israël. Dat weten we toch. Helaas, onze regering heeft het niet ingezien tot nu toe. Wat leren we in deze parasha en de bijbehorende haftara en een gedeelte uit de Berit HaGadosha over deze God? Die God waar Moshe bij die brandende doornstruik kennis mee maakt. En wat leren we, wat kunnen we leren over zijn relatie met Israël en zijn relatie met ons, met ieder van ons persoonlijk? Ik wil met jullie spreken over Gods heilige naam. De Eeuwige, dat is de vertaling die ik het liefst gebruik voor dat onuitsprekelijke woord dat hij als zijn eigen naam aan Moshe bekend maakt. De meeste vertalingen schrijven dan Heere, soms met 5 hoofdletters. We hebben het gelezen in Exodus 3 vers 13. Moshe zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Moshe, en mijn vertaling is hier net iets anders dan die net gelezen is. Ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. God maakt als op dit moment, als hij verder gaat met dit volk, dat hij uit Egypte roept, zijn eigen naam voor het eerst bekend. Ik lees het 14e vers nog eens in het Hebreeuws, want het gaat per slotverrekening om een naam, om zijn naam, zijn heilige naam. Vayomer Elohim el Moshe, Eheye Asher Eheye, Vayomer Kotomar Livne Yisrael Eheye Shelachani Aleichem. En God zei tegen Moshe, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Maakt God hier eigenlijk zijn naam wel bekend? Als ik in het donker iemand tegen zou komen en ik zou zeggen, wie ben jij? En hij zegt, ja, ik ben die ik ben. Dan ben ik nog niet zoveel verder. De eigen naam van God wordt in het Hebreeuws gespeld, natuurlijk van rechts naar links, met de letters Yud-Heh-Vav-Heh. Een van de dingen die je leert als je Bijbels Hebreeuws studeert, en Henk Rijsterberg wil je helpen als je dat graag wilt, geloof ik, dat is dat als je die letters tegenkomt van Gods eigen naam, dat het dan de gewoonte is om Adonai te zeggen. Uit eerbied voor Gods eigen naam spreekt men die in Joodse kring niet uit. Zoals ik als kind en ook later als volwassene de eigen naam van mijn vader ook niet uitsprak. Ik zei niet, Johan, hoe is het met je vandaag? Het zou niet bij me opkomen. Vandaar dat orthodoxe Joden nog een stapje verder gaan en zeggen, we zeggen de naam, Hashem. Als je in Jeruzalem vraagt hoe het met iemand gaat en het gaat goed met die persoon en het is een gelovig persoon, dan krijg je te horen, Baruch Hashem. Paulus leerde ons later, prijs God onder alles. Ik hoorde een verhaal van iemand die tussen die orthodoxe Joden liep en dan een jongetje kende. En zei, hoe gaat het nou met jou vandaag? En het jongetje dat zei, Baruch Hashem, ik ben erg ziek. Prijs God onder alles. Prijs God onder alles. Een paar gedachten over Gods naam, toch, naar aanleiding van deze parasha, Yud-Heh-Vav-Heh. Voor een goed begrip, ik heb er geen moeite mee als iemand met de nodige eerbied die naam in het Hebreeuws wel uitspreekt, Jehovah, Yahweh. De vertaling, als je bij een naam al van een vertaling kunt spreken, die het meest voorkomt, is toch ook meteen een uitleg. Ik ben die ik ben. Nou is het Hebreeuws een merkwaardige taal die geen verleden tijd, heden, tegenwoordige tijd en toekomende tijd kent. Dus je zou net zo goed kunnen lezen, ik ben die ik was, ik zal zijn die ik was, ik zal zijn die ik ben. En daar zit dus een boodschap in. Daar zit een boodschap in, dat is de boodschap dat God niet verandert. En dat is iets wat we bijvoorbeeld in de vervangingstheologie knal vergeten zijn, die boodschap. God verandert niet. Als we God willen leren kennen, dan moeten we begrijpen dat hij onveranderlijk is, maar ook dat hij uiteindelijk nooit helemaal te doorgronden is. Ik heb soms wel eens moeite met theologie die probeert om God in een vakje te douwen en te zeggen, kijk, ik zal je even vertellen hoe God in elkaar zit. Ik heb zelfs wat dat betreft wel eens een beetje moeite met de formule van de drie-eenheid. Natuurlijk weet ik dat, maar het heeft zoiets van, zal ik je even vertellen hoe God in elkaar zit? Nou, dat kan dus niet. Wij kunnen God niet bevatten. Wij kunnen God niet bevatten. We kunnen wel eigenschappen van hem leren kennen. En we kennen ook allemaal dat prachtige stuk dat Moshe in de holte van de rots dan God voorbij ziet gaan. En dan horen we allemaal eigenschappen van God. Dat hij genadig is en barmhartig en liefdevol. Ja. onze God. De God van Abraham, Yitzchak en Jacob verandert niet. Ook niet als hij zichzelf in zijn zoon verder aan ons openbaart. Het is dan niet dat God dan opeens verandert of zo. Hij is de schepper van het hele heelal, die alles bestuurt, die in de geschiedenis overheerst. In het Engels is het zo mooi: history is his story. Geschiedenis is zijn verhaal. God is de God die, ondanks al die verwarring die we zien en al die boute uitspraken die we soms lezen, die uiteindelijk de geschiedenis bepaalt. We kunnen ervan zingen, dat hebben we ook gedaan. En we kunnen, ja, hem prijzen. Maar helemaal bevatten en doorgronden kunnen we zijn grootheid niet. Toch is hij het dichtst bij ons gekomen, het meest zichtbaar geworden in zijn zoon Yeshua. Maar in oude Bijbelvertalingen kom je wel die term tegen, vrezen des Heren. Af en toe komen bij mij nog oude gereformeerde psalmen boven van Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Weet je wel? Ja. En toch is dat ook wel zo. Liefdevolle eerbied. Ik vind ook niet dat we, ja, hoe zal ik het zeggen, te gemakkelijk over hem moeten denken. Liefdevolle eerbied. Als Moshe aan Aaron moet opdragen de zegen uit te spreken, die wij ook bijna altijd aan het eind van de dienst uitspreken, de Aaronitische zegen, dan zegt de Eeuwige: en zo zal ik mijn naam op de Israëlieten leggen. Wauw! Hey, iedere keer als we die zegen uitspreken, we mogen door Yeshua een koninklijk priesterschap zijn, dus we mogen dat ook doen, dan legt hij zijn naam op ons. Als diegenen die ook bij zijn volk horen. Fantastisch, hè? Dat wij in mogen gaan, niet bij de deur die Yeshua is blijven staan, maar dat we daarbij mogen horen, helemaal. En dan staat er: en dan zal ik hen zegenen. Kijk, wij spreken geen woorden uit in het Hebreeuws om daardoor zelf een soort zegenende macht uit te oefenen. We spreken ze uit of we zingen ze in gehoorzaamheid aan zijn opdracht. En dan mogen we op zijn zegen rekenen. Wauw! Prijs zijn naam. Baruch Hashem. Er valt over deze parasha nog zoveel meer te zeggen. Ik had het er net nog met Henk Rijsterberg over. We zijn het over eens. Daar kun je preken mee vullen. Maar ik wil u meenemen in een soort groot vergezicht. En daarom wil ik ook door naar de Haftara en het gedeelte uit de Brit Hagadasha. Er is een gedeelte uit Jesaja gelezen dat als Haftara wordt aangegeven. Er hoort ook nog in de Sefardische rieten een gedeelte uit Jeremia bij de Haftara, waar ik ook nog even op in wil gaan. Dat gedeelte wat we gelezen hebben, wat we gehoord hebben, is best een moeilijk gedeelte. Moeilijk om te lezen, moeilijk om te begrijpen. Want beloftes en oordeel wisselen elkaar af in dat gedeelte. Een prachtig begin. In de dagen die komen, zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en groeien en ze zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Geweldig! Israël is geroepen, niet alleen voor zichzelf, maar Israël zal het wereldoppervlak met vruchten vullen. Dan kun je natuurlijk aan het Israël van dit moment denken, aan Javaars en zo. en aan medische ontwikkelingen waarin Israël voorop loopt. En je kunt denken aan de ontwikkelingen op het gebied van de informatica waar Israël voorop loopt. Maar ik denk in eerste instantie vanuit dit gedeelte en in dit grootste vergezicht nog aan iets heel anders. Moet ik iets zachter praten voor de baby? Nee hoor, grapje. Ik denk aan iets heel anders. Door dit volk, zomaar een volkje daar, door Israël, is de kennis van de eeuwige, van zijn Torah, zijn verlossing door de Israël, Yeshua, over heel de wereld gegaan. Neem eens een groot perspectief, zo de eeuwen door. En heeft heel veel volken heel veel gebracht. De 10 geboden, de 10 woorden, kun je zeggen, de Torah. Maar de 10 woorden zijn misschien wel de meest algemeen toch wel geaccepteerde in kernwaardes in de wereld geworden. Er was dat volkje daar ergens waar God zei, daar ga ik mee aan het werk. En toen kwam de Israël. Het mosterdzaadje waarmee Yeshua het koninkrijk vergelijkt. Die ene Yeshua met hoofdletters, die ene met hoofdletters. Met zijn 12 eenvoudige leerlingen is een grote boom geworden door de eeuwen heen, waarin de vogelen des hemels kunnen nestelen. Dat de wereld zich daarvan in onze tijd, zeker in Europa, steeds minder van bewust is, is heel erg jammer. Maar het verandert niets aan de feiten. Niets heeft zo'n invloed op de mensheid gehad als Israël en de komst van Yeshua. Wat hij gedaan heeft, wat hij ons leerde, de Torah, en die te houden door hem te volgen. En ooit zal de hele mensheid dat weer zien. Ooit wordt dat voor iedereen weer duidelijk, als de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, de kennis van de eeuwige. Het gedeelte van Jesaja dat we niet gelezen hebben, gaat over het op dat moment aanstaande oordeel over Efraïm Israël, dat door de Assyrische overwinning en het wegvoeren van Efraïm Israël zal ophouden te bestaan en onherkenbaar wordt en verstrooid wordt onder de volken, maar niet ongebruikt blijft voor God. Want door juist de landen waar zij naartoe gegaan zijn, heeft God het evangelie over de wereld doen gaan. De kustlanden. In dat gedeelte wat we lazen zien we dus beloftes en oordeel en verstrooiing door alle volken, onder alle volken. En ook die verstrooiing is door God gebruikt. Ik herhaal een paar versen uit de Haftara. Heeft hij hem geslagen, en dan gaat het over Israël zoals hij hem geslagen heeft, die hem sloeg. Is hij gedood zoals zijn gesneuvelden sneuvelden. Dwars door al die vervolgingen heen, dwars door al die verschrikkingen heen, blijft Israël in leven. God heeft nu een rechtsgeding met de volkeren die Israël naar het leven staan. En als wij Israël, Jeruzalem als hoofdstad niet gunnen, dan staan we Israël naar het leven. Dan gaat het over de identiteit waarvan we Israël willen beroven. Maar Israël zal zich bekeren. Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. Dit is de volle vrucht dat hij zijn zonden zal wegdoen. Dit volk dat afgoden is gaan dienen en geoordeeld en verstrooid wordt, heeft de aarde met vruchten gevuld. De laatste twee versen van het gedeelte wat we gelezen hebben zijn opmerkelijk. Op die dag zal het gebeuren dat de eeuwige de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de beek van Egypte. En u Israëlieten zult worden opgeraapt één voor één. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. En dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië. Die verdreven waren naar het land Egypte. En ze zullen zich voor de eeuwige neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. We weten dat zowel van het noordelijke rijk Efraïm Israël als van het zuidelijke rijk Juda Israël sommigen hun toevlucht hebben gezocht in Egypte. Maar wie waren er verloren in het land Assur in Assyrië? De stammen die bij Efraïm Israël behoorden, die zijn naar Assur afgevoerd, verloren hun identiteit, vergaten hun shabbatten en hun feesten. En toch heeft Gods verlossende boodschap juist deze door de oostenwind voortgedrevenen bereikt als de Messias komt. Juist de kustlanden hebben de boodschap van Yeshua, onze verlosser, gehoord. Ooit de christelijke natieën. En ze zijn gebruikt om de boodschap van verlossing te brengen tot aan de einden der aarde. We zitten ook in die fase waarin Yeshua zegt dat we het evangelie naar de einde der aarde gebracht moet worden. En Paulus zegt dan, en zo aldus zal gans Israël behouden worden. We leven nu in een tijd van terugkeer van het Joodse volk naar het eigen land. En in een tijd van komend herstel van gans Israël. Dat is mijn diepe overtuiging. En als u zegt, ik heb daar vraagtekens bij, lees uw Bijbel, kijk eens vanuit dit perspectief. Even iets over het roepingsvisioen van Jeremia. Dat is volgens de Sefardische Joden wat bij deze parasha hoort. Een ontroerend gedeelte over de roeping van deze profeet. Het woord van de eeuwige kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Dat lijkt misschien wat ver gaan, maar dat geldt ook voor ons. Het is niet zo dat God dat alleen bij Jeremia zou kunnen zeggen. God kent ons en weet ook de bedoeling die hij met ons heeft. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd, apart gezet. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Dat is Jeremia's taak. Nou, verderop in de tekst zien we een vertaalprobleem. Het woord van de eeuwige kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de eeuwige tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Nou, dat doesn't make sense in Dutch. Dat is helemaal niet logisch in het Nederlands. En hoe komt dat nou? Ja, sommige dingen zijn gewoon haast niet te vertalen. Jeremia die ziet namelijk een amandeltwijg en dat is een makeel shakat. En de eeuwige antwoord, dat heb je goed gezien Jeremia, want ik waak in het Hebreeuws kishoket om mijn woord te vervullen. Wat God hier tegen Jeremia zegt is dat, zoals de amandeltak, vaak als eerste het nieuwe bloei en groei en vruchtenseizoen aankondigt, hoop geeft voor weer nieuwe groei en bloei, zo zal het ook met Israël gaan. Ausore heeft in de Naardense Bijbel een poging gedaan en heeft het over, hij ziet een tak van de waakamandel, dat is natuurlijk leuk gevonden, maar het is eigenlijk geen Nederlands woord eigenlijk, hè? Maar het maakt niet uit. Het is toch wel, het geeft de bedoeling wel weer een beetje. Nu naar de Brit Hagadasha. Vervulling. Een vraag. En de jeugd onder ons krijgt eerst de kans om de vraag te beantwoorden. Wie is gekomen om de Torah te vervullen? Ja, zeg maar. Zeg maar. Nee, de jeugd krijgt eerst de kans. Nee? Yeshua. Hij zei het wel, denk ik. Maar hij wist het ook wel. We hebben in Handelingen gelezen hoe Stefanus, om Yeshua te verkondigen, om uit te leggen wie hij is, teruggrijpt op de geschiedenis van Israël. En dat hij in het gedeelte wat wij gelezen heeft, praat over Moshe die als een verlosser door God is gebruikt. En dan vertelt hij later dat op die manier ook God nu de verlosser voor Israël en de wereld gebracht heeft in Yeshua. De dagen van de Messias beginnen. Maar dat betekent niet dat Gods klok voor Israël stilstaat en vervangen wordt. Er komt gewoon een lijn bij. Er komt een verdere openbaring. Die onveranderlijke God die niet te doorgronden is, is Israël en de volkeren en ons genadig geweest. Hij heeft zichzelf nader aan ons willen openbaren. Hij is in de gestalte van zijn zoon Yeshua onder ons komen wonen. Emmanuel, God met ons. Er is wel eens een discussie geweest over de vraag, moet je nou spreken over het nieuwe verbond of het vernieuwde verbond? Nou, er staat gewoon in Jeremia een nieuw verbond. Ik kan er niets anders van maken. Er zijn natuurlijk meerdere verbondsluitingen, maar er zit een doorgaande lijn in via Noach, Abraham, Yitzchak naar Jacob, Israël. En als ik het even kort mag samenvatten, dan zijn de twee partijen van het eerste verbond de eeuwige en Israël. In Jeremia wordt gesproken over een nieuw verbond. Gods wetten die in het hart van Israël zullen worden opgenomen en van waaruit ze zullen gaan leven. En weer een vraag, en de jeugdwacht weer eerst, durf het maar aan. Met wie sluit God dat nieuwe verbond volgens Jeremia? Nou, dan mogen de volwassenen. Met Israël, lees het maar na. God belooft het nieuwe verbond dat hij zal sluiten met Israël. Nou, dat is ook mooi, hebben wij wat aan. Ja, daar hebben we dus alles aan. Want dan mogen wij dus bij horen. En dan mogen we ook bij een onveranderlijke God horen. En niet bij een God die zegt, ja, nou sluit ik een verbond met Israël. En nou sluit ik een verbond met jullie. En ja, ach ja, ja, dat verbond met Israël. Ja, dat, nou, als dat onze God zou zijn, dat is natuurlijk heel bedenkelijk. Want dan krijg je, nou, ik heb een verbond met Israël. Nou, een verbond met jullie. En nou, ja, weet ik veel. Hè? Nee, God is onveranderlijk en dat verbond met Israël, daar mogen wij bij horen. Hij blijft trouw aan zijn eerste verbond met Israël. En sluit ook met Israël weer het nieuwe verbond. Lees de lofprijzingen maar eens na. Als zijn geboorte wordt aangekondigd. Baruch Hashem. Het verbond waar wij door zijn genade het werk van Yeshua ook bij mogen horen. Maar nu is er voor een verbondsluiting zijn er altijd twee partijen nodig. En er is wel die grote lijn van God sluit dat verbond met Israël. En dan kunnen we wel zeggen, daar mogen we bij horen. Maar er is iets voor nodig. Hij biedt het ons aan. En wij moeten het aanvaarden. Wij moeten ja zeggen. Wij moeten zeggen, ja, wij willen dit verbond met u aangaan. Wij willen graag dat uw wet in ons hart leeft. Wij willen graag Yeshua volgen. En zoals hij ook deed. En hij begreep de Torah pas echt goed. En hij wist het zo eenvoudig te zeggen. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Gewoon dat. Ja? En de consequenties daarvan, die moeten we dan zelf, mogen we ook zelf, door ons verstand ook. En vanuit Gods woord en door zijn geest geleid aanvaarden. Heb je al besloten om met Yeshua die weg te gaan? Stap je wel eens mis? Ik wel hoor. Dan is Yeshua en Gods geest en zijn woord om ons terug te leiden op die weg met hem. Als je ja zegt, je wilt aanvaarden dat door het bloed van Yeshua al je zonden bedekt zijn. En als je dan in navolging van Yeshua de Torah wilt leven, dan ben je een bondgenoot van de eeuwige God geworden, die heerst over alles. We hebben wel eens zorgen en twijfels. En soms dan bidden we voor iets en dan duurt het zo lang. En dan, ja. Maar onze God, de Vader die Hij voor ons wil zijn, door Yeshua, is machtig. Een grotere en sterkere bondgenoot is er niet, ook in moeilijke tijden. We mogen dan ontdekken dat God de Vader zelf ons lief heeft. Dat we zijn kinderen mogen zijn. Zijn we al zover? Of is het misschien nu tijd om je verbond met hem te vernieuwen? Te zeggen, ja, ik was zover. Het is soms zo makkelijk te zingen, Heer, ik geef u heel mijn leven. Maar er kunnen momenten zijn om te denken, ja, dat had ik toch gezegd. En is het dan ook heel mijn leven? Verbondsvernieuwing door Yeshua te volgen. De Torah met hem en door hem te aanvaarden. Zoals hij Shabbat te vieren, de feesten, de Moedim te vieren. Niet dat ik wil zeggen, alleen als je dat doet, hoor je bij hem. Echt niet. Het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om op de eerste dag van de week ook bij elkaar te komen in de naam van Yeshua. En we moeten ons niet gaan afzetten. En we moeten niet gaan denken dat wij een soort elitair clubje zijn of zoiets dergelijks. Alleen, als we hem willen volgen, is dat dan niet voor de hand liggend dat we dit gaan doen. Een nieuw jaar is begonnen volgens de gangbare tijdrekening. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Wat staat ons in de toekomst te wachten? Er zijn misschien wel mensen onder ons die denken, ach, als Gerard spreekt, dan zal er wel profetie bij te pas komen. Dus ik moet daar toch wel even iets over zeggen. Nou, verwacht van mij geen exact tijdschema. Maar laat ik u wel allemaal oproepen om het hoofd op te heffen en hem te verwachten, Yeshua. Het zal niemand van ons ontgaan zijn. Israël is terug. De strijd om Jeruzalem is een nieuwe fase ingegaan. De volkeren worden gedwongen om positie te kiezen. En er zijn niet alleen maar bokken en schapen als individuen, maar die worden ook genoemd als volkeren. En wat dat betreft roep ik u op om te bidden, ook voor onze regering. Waar zijn we op dit moment? In dat vergezicht. Ik heb tijd daarvoor om dat nog te lezen. En dat ga ik dan ook doen. Ik had het een beetje alternatief achter de hand. Ik had u gezegd, lees nou eens Zacharia 12. En ik ga daar een belangrijk deel van lezen. Want ik geloof dat dat een inzicht geeft in waar wij zijn in deze tijd. En dan zult u nog wat vragen overhouden en daar kunt u me dan de hand in geven. Want ook ik hou vragen over. Ik zit even te kijken welke versen het precies zijn, maar goed. Zacharia 12, de last, het woord van de eeuwige over Israël. De eeuwige spreekt. De hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. De grootheid van God die ook bij onszelf wil, in ons binnenste wil wonen. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Jehuda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. De Verenigde Naties bemoeien zich er al ijverig mee. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Eeuwige, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Jehuda, over het Joodse volk, zal ik mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Jehuda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de eeuwige van de legermachten hun God. Ik geef u in overweging dat wij inwoners van Jeruzalem kunnen zijn. En dat wij door de macht van de eeuwige, die wij als onze bondgenoot mogen aanspreken, als onze vader. Op die dag zal ik de leiders van Jehuda maken als een vuurbekken in een stapel houden en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de eeuwige zal de tenten van Jehuda het eerst verlossen. Dus er komt nog meer. Opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Jehuda. Op die dag zal de eeuwige de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de eeuwige voor hun ogen. Heel vaak, de engel van de eeuwige, dan mag je aan Yeshua denken. En wij mogen iets van hem, van zijn kracht ontvangen als wij dat willen. Als wij ons willen toewijden. Horen ook wij niet tot het huis van David. Door de zoon van David, de grote zoon van David. Zijn wij door Yeshua niet ook inwoners van Jeruzalem? Wat mogen we dan doen in deze tijd? Ik roep u op in deze tijd te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laten wij die in Yeshua, Davids grote zoon, ook inwoners zijn van Jeruzalem. Door onze gebeden voor Jehuda, voor het Joodse volk, tot een sterke macht zijn. Denkt u ook niet dat tegenover al die krachten in de wereld God vele malen groter is? Onvergelijkbaar veel groter is. En denkt u ook niet dan dat als wij hem zoeken en wij mogen ons zijn kinderen noemen, dat hij dan niet naar ons zal horen? Zijn we ons bewust van de positie die wij hebben in dit hele wereldgebeuren? Ik wil gebed uitspreken. God van Abraham, Isaac en Jacob. Dank u wel dat wij door Yeshua u mogen kennen, dat we mogen weten dat u de eeuwige, almachtige God een verbond met ons wilt aangaan, dat we zelfs door Yeshua uw kinderen mogen zijn. Eeuwige, help ons in deze tijd om ons op u te blijven richten. Help ons om op te komen voor uw zo verdrukte en geslagen Joodse volk. Help ons om de verwachting levend te houden dat u nog grotere dingen zult gaan doen. Dat u zulke grote dingen zult doen dat alle volkeren zullen zien dat u regeert. We lijken daar soms nog zo ver van weg, maar we vertrouwen op uw woord dat u het zult doen, ter wille van uw heilige naam. Help ons om in die weg te wandelen. Help ons gewoon om van dag tot dag ons bewust te zijn van wie u bent en wie wij mogen zijn als volgelingen van Yeshua. Amen.
Amen.